Gemeente, vooraf heb ik namens de kerkenraad enkele mededelingen aan u te doen. In de eerste plaats dat de dankdagcollecte tot nu toe heeft opgebracht 19.000 euro en de kerkenraad zegt u daarvoor hartelijk dank. Aanstaande woensdag 12 november zal er weer een middag voor ouderen en alleenstaanden worden gehouden, aanvang 2:30. Verder vindt de eerste huwelijksafkondiging plaats van Evert Willem Wijnmalen en Gergje Lena Egas. De kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden, zo de Heere wil, op 19 november. Nadere bijzonderheden worden u volgende zondag meegedeeld en u kunt er ook in het kerkblad een en ander over nalezen. De collecten zijn als volgt vandaag. Is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Volgende week de eerste voor de kerk en de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Van alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Psalm 106, vers 4. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek van de profeet Ezechiël, daarvan het 18e hoofdstuk. Ezechiël 18, het is een lang hoofdstuk, maar het is ook een ondeelbaar geheel en daarom lezen we het ook in zijn geheel. Verder geschiedde des Heere woord tot mij zeggende: Wat is u lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls, zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het u niet meer gebeuren zal dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Ziet, alle zielen zijn mijne. Gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft op de drekgoden van het huis Israëls, nog de huisvrouw van zijn naaste verontreinigt, nog tot de afgezonderde vrouw nadert en niemand verdrukt, de schulden naar zijn pand wedergeeft, geen roofrooft, de hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt, niet geeft op woeken, nog overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent. In mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt om trouw te handelen. Die rechtvaardige zal gewis leven, spreekt de Heere, Heere. Heeft hij nu een zoon gewonnen die een inbreker is, die bloed vergiet, die zijn broeder doet een van deze dingen, en die al die dingen niet doet, maar eet ook op de bergen en verontreinigt de huisvrouw van zijn naaste, verdrukt de ellendige en de nooddruftige, rooft veel roofs, geeft het pand niet weder en heft zijn ogen op tot de drekgoden, doet gruwel, geeft op woeken en neemt overwinst, zou die leven? Hij zal niet leven, al die gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voorzeker gedood worden, zijn bloed zal op hem zijn. Ziet nu, heeft hij een zoon gewonnen die al de zonden van zijn vader die hij doet aanziet en toeziet dat hij dergelijke niet doet? Niet eet op de bergen, nog zijn ogen opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, de huisvrouw van zijn naaste niet verontreinigt en niemand verdrukt, het pand niet behoudt en geen roof rooft, zijn brood de hongerige geeft en de naakte met kleding bedekt, zijn hand van de ellendige afhoudt, geen woeken nog overwinst neemt, mijn rechten doet en in mijn inzettingen wandelt, die zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal gewis leven. Zijn vader, terwijl hij met onderdrukking onderdrukt heeft, des broeders goed geroofd heeft en gedaan heeft dat niet goed was in het midden van zijn volken, zie daar, hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Maar gijlieden zegt, waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon die recht en gerechtigheid gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhouden en die gedaan heeft, gewis leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van de zoon. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewis leven, hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozens, spreekt de Heere, Heere, is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding waardoor hij overtreden heeft en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gij lieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, hij zal gewis leven, hij zal niet sterven. Evenwel zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls, een ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot de aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood des stervende, spreekt de Heere, Heere, daarom bekeert u en leeft. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, wij mogen hier als gemeente ons door u bijeengeroepen en samengebracht weten, nu wij hier vanmorgen in dit huis des gebeds zijn. En wij mogen wel diep onder de indruk zijn van de trouw die u aan ons bewijst, dat wij in het land der levenden mogen zijn en dat wij samen mogen horen naar uw woord, de boodschap van het waarachtige leven. Heren, dat is niet vanzelfsprekend. Wij worden er in deze tijd van het jaar zo nadrukkelijk aan herinnerd dat de bladeren van de bomen vallen. En het is een prediking ook tot ons. Wij allen vallen af als een blad. Heren, wij worden er telkens bij bepaald door berichten soms in eigen familiekring, in de kring van vrienden en bekenden, en door de berichtgeving in de bladen en op allerlei wijze dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. Heren, laten wij dan toch het voorrecht mogen zien dat wij mogen leven en dat deze levenstijd gevuld is met het aanbod van uw genade en dat u het ons toeroept. Wend u naar mij toe en word behouden. Heren, laten we dat niet vanzelfsprekend vinden, maar laten wij ons daarover verwonderen. En wilt gij uw werk doen in het hart en leven van ons allen, ook vanmorgen, nu we bijeengekomen zijn om samen naar dat woord te luisteren. Heren, wilt u in ons midden tegenwoordig zijn? Wilt u ons bewaren voor afleidende gedachten die er soms zo spoedig kunnen zijn? Bewaren voor de listen van de vorst der duisternis die altijd weer rondgaat en die altijd weer zoekt te verstoren. En geef dat wij door uw geest geleid acht geven op uw woord, dat dat woord niet alleen onze aandacht mag hebben, maar dat het bovenal door de kracht van uw Heilige Geest mag binnendringen in onze harten en dat het ook zijn uitwerking mag hebben in het leven van oud en van jong. Het is maar niet een boodschap tussen vele anderen, maar het is het woord van u, de levende en waarachtige God. Heere, wil ons daarvan doordringen en wil ons daarvoor doen buigen, ook wanneer dat woord ons zo duidelijk voor ogen stelt wie wij in onszelf zijn, in onze zonden en in onze ongerechtigheden. Gij stelt ze in het licht van uw aanschijn en gij maakt ze ons bekend in uw woord. Laten we daar ook acht op geven en ernst mee maken. Wij hebben dat ook vanmorgen voor uw aangezicht te belijden, dat wij schuldig staan tegenover u. We hebben het ook gezongen, dat wij u op het hoogst misdaan hebben en van het heilspoor afgegaan zijn. Ja, wij en onze vaderen tevens. Laat dat geen lippenbelijdenis zonder meer zijn, maar laat dat ook het getuigenis van ons hart zijn. En geef dat wij ons voor u verootmoedigen. En laten wij te meer dat wonder zien dat u ons roept, ondanks dit alles. En dat u in ons woord ook die blijde tonen laat horen van het evangelie der genade, van de boodschap van redding in de Heer Jezus Christus, die tot de Zoon is van uw eeuwige liefde. Heere, wat is het een wonder dat gij hem ingedragen hebt eenmaal in deze wereld en dat gij hem overgegeven hebt aan de kribbe en eenmaal aan het kruis houdt, opdat er verzoening en leven zou zijn voor schuldige mensen die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Heere, wij bidden van u, laat de rijkdom van het evangelie door ons verstaan worden. En laat het ook in het geloof omhelst worden. U weet het, Heere, dat daar zo vaak de strijd kan liggen. In die persoonlijke toe-eigening van het heil. U weet het, dat er zijn die door u begeren gemaakt zijn. En die in de weg van het geloof zo ver niet kunnen komen als zij wel wilden. Wilt u hen bij de hand nemen vanmorgen? En wilt u hen die oprechte vrijmoedigheid schenken, dat ze mogen inblikken in dat volbrachte middelaarswerk en dat ze daar ook de troost en de vastheid van mogen kennen en dat zij het mogen weten door het geloof, in verwondering en met vertrouwen. Hij gaf zich over, ook voor mij. Heere, dan zal er verwonderen en uw danktoon in het hart leven. Dan zal er blijdschap zijn over dat wonder dat u verkiest en doet naderen tot uw heil. O, wilt u zo in ons midden zijn? En wilt gij uw woord gebruiken tot werking van het geloof en van de bekering, maar ook tot versterking van datgene wat uit uw hand voortgekomen is? Wij zien biddende tot u op, Vader van alle barmhartigheid, gedenk ons toch in uw liefderijk ontfermen. En wil uw dienaar ook bekwamen en sterken, dat hij uw woord vrij en blijmoedig mag brengen, maar ook met ernst en bewogenheid. Wilt u al uw dienaren sterken, o God, o de dienaar die in het midden van deze gemeente geplaatst is, wanneer hij op een andere plaats voorgaat, geef bekwaamheid en kracht om uw woord te vertolken. En wilt gij allen sterken die in uw dienst staan, wilt gij uw werk verrichten, Heer Jezus Christus. Het is de rustdag en toch, het is in zekere zin ook uw werkdag. Want u bent het die uw kerk vergadert tot het einde der wereld toe, uit alle delen van de wereld. Laten we daarop mogen zien en laten wij het van dat werk mogen verwachten, ook vandaag. En wilt u dan ook gedenken aan uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt? De berichten bereiken ons telkens op allerlei wijze en uit verscheidene delen van de wereld, Irak en China en nog zoveel andere gebieden. Heere, wilt u gedenken aan uw volk, dat in oprechtheid u vreest en dat uw naam niet verloochenen kan. Geef standvastigheid in het geloof, in het belijden van uw naam en blijdschap in u, de Heere. Wilt u geven dat de druk mag worden verlicht, ja, mag worden weggenomen, en dat bovenal uw evangelie ook mag doorwerken, ook in deze tijd. Heere, wilt u zo naar ons horen? Wilt u ons alle zegenen in de kerk en wanneer we op andere wijze meeluisteren? Ken ons in onze persoonlijke noden en behoeften en wilt u ons horen naar de rijkdom van uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking Psalm 84, het derde en het zesde vers. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er dan verder volgt, in Psalm 84, vers 3 en 6. Tevens krijgt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Ezechiël 18, daarvan in het bijzonder vers 2 en vers 4b, uiteraard in samenhang met de gedachtegang van dit hele hoofdstuk, maar ik lees u dan toch in het bijzonder voor vers 2 en vers 4b. Wat is u lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls, zeggende: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. En dan het slotzinnetje van vers 4. De ziel die zondigt, die zal sterven. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 32, vers 5. Geliefde gemeente, de profeet Ezechiël leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap. En het is voor ons belangrijk om te weten dat de wegvoering van het volk in twee fasen is voltrokken. In 597 voor Christus reeds is er een deel van de bevolking op transport gezet, meest vooraanstaande personen, en onder hen bevond zich Ezechiël. In 586, dan zijn we dus weer 11 jaar later, toen is het militaire optreden van Nebukadnezar veel verder gegaan. Toen werd het overige deel van het volk weggevoerd naar Babel. En toen is Jeruzalem, inclusief de tempel, verwoest. Echt wel het dieptepunt in het strafgericht van God over zijn volk Juda. Ezechiël is in die tussenliggende periode profeet geworden. Dus toen een deel van de Judeërs al in Babel zat, Ezechiël inbegrepen, en een ander deel, een meerderheid, nog in Juda was. Op Gods bevel heeft Ezechiël zijn medeballingen moeten voorbereiden op het naderend oordeel. En als je dat nou goed bekijkt, dan is het eigenlijk een wonder van Gods goedheid en ontferming dat de Heere dat weggevoerde deel van zijn volk niet heeft laten vallen, maar dat hij tot hen een boodschapper van zijn woord heeft gezonden. Juist omdat God niet de dood, maar het leven, de bekering van zijn volk zoekt. De prediking van Ezechiël draagt met name in de eerste periode van zijn optreden een sterk vermanend karakter. En dat moet ook wel, want er heerst onder de Joodse ballingen een geest van valse gerustheid. De profeet heeft dit zonder pardon moeten ontmaskeren. En ook leeft er zoiets als mokkend verzet bij het volk. Ze voelen aan de lijve dat de Heere al geslagen heeft. En ze horen ook dat er nog meer slagen zullen volgen. En dan zijn die Judeërs het nu volstrekt mee oneens dat de Heere op zo'n pijnlijke wijze zijn hand zal laten neerdalen op het volk. Ze zijn er echt opstandig onder. En ze brengen dit naar voren in een bepaald spreekwoord. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Met andere woorden, wij zijn de dupe geworden van de zonde die onze voorouders bedreven hebben. En zo menen ze dan zichzelf te kunnen verontschuldigen en God te kunnen beschuldigen. Maar God wijst hun redenering krachtig af. Hij zegt hoe de werkelijke stand van zaken is. En wij gaan er vanmorgen samen meer over horen. Het is een gedeelte ook vollering voor ons. De hoofdgedachte van de preek luidt: onrijpe druiven, stompe tanden. Twee gedachten. Ten eerste, deze verontschuldiging wordt aangevoerd door het volk. En ten tweede, deze verontschuldiging wordt afgewezen door de Heere. Onrijpe druiven, stompe tanden. Deze verontschuldiging wordt aangevoerd door het volk. Ze wordt afgewezen door de Heere. In de eerste plaats dan deze verontschuldiging wordt aangevoerd door het volk. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Dus de kinderen moeten de wrange vruchten dragen van de zonden van de vader. Is dat nou eerlijk? Is dat billijk? Nee, zo willen de Judeërs aangeven met dit spreekwoord. Moeten zij worden weggevoerd naar een ver en vreemd land en moet de stad Jeruzalem tot een verwoesting worden omdat de vaderen hebben overtreden tegen de Here? Onbillijker kan het niet. Nu lijkt het wel wat overdreven om te zeggen dat dan de stomp worden door het eten van onrijpe druiven. Men heeft geworsteld om dat goed te vertalen. Het wordt ook wel zo weergegeven. De tanden van de kinderen zijn stroef geworden. Soms kun je zo'n eigenaardig stroef gevoel hebben aan je tanden door het eten van bepaalde vruchten. En dat zou hier dan zo menen een aantal exegeten bedoeld zijn met deze woorden. Hoe dit nou ook precies mogen zijn, het doet er niet zoveel toe. De bedoeling is heel duidelijk. Het volk beklaagt zich erover dat het de wrange vruchten moet oogsten van de zonden van hun voorgeslacht. Zij hebben de schuld gemaakt en wij moeten de straf dragen. Wij zijn het kind van de rekening. En zo proberen ze zichzelf te verontschuldigen. Ze doen aan zelfbeklag. En daar moet u goed op letten. Op deze manier zijn ze tegelijk bezig om de Here aan te klagen. Zonder blikken of blozen stellen ze hem in de beklaagde bank. Hij slaat immers het volk. Hij straft, terwijl de schuld bij het voorgeslacht ligt. Vandaar dat Ezechiël in vers 25 laat horen. Nog zegt gij, de weg des Heren is niet recht. En daarop antwoordt de Heren dan, is mijn weg niet recht? Wilt u dat volhouden dat ik onrechtvaardig ben? De profeten Ezechiël en Jeremia moeten met kracht stelling nemen tegen het gebruik van dit spreekwoord onder het volk Juda. Een heel hoofdstuk wordt hier in Ezechiël 18 gewijd aan deze zaak. Uitvoerig en glashelder gaat de profeet in de naam van zijn zender de aanklachten van het volk tegen de Here, deze verontschuldigingen van zichzelf, ontzenuwen en weerleggen. Het is absoluut niet waar dat God het volk straft om de zonde van de vaderen. En het is al even min waar dat het volk de bittere gevolgen moet dragen van wat anderen deden. Juda heeft geen enkele reden om zichzelf te verontschuldigen. De ziel die zondigt, die zal sterven, zo lezen we verscheidene malen in dit lange hoofdstuk. En dat is een kerngedachte eruit. En hierbij kunnen we meteen al een toepassing naar onszelf toe maken. Wie van ons heeft, hoe uw omstandigheden ook zijn, wie heeft er reden om zichzelf te verontschuldigen en God aan te klagen? Ja, dat zeg ik nou wel. En daar zullen we het allemaal denkelijk mee eens zijn. En toch kunnen er, als het over deze dingen gaat, vragen bij ons reizen, klemmende en toch ook niet al te eenvoudige vragen. Dragen vaderen, dragen voorouders geen verantwoordelijkheid voor hun nageslacht? Is het toch soms in bepaalde gevallen niet zo dat de kinderen de wrange vruchten plukken van het doen en laten van hun ouders? En gaat dan toch dit spreekwoord van de druiven en de tanden niet op? Als vanzelf denken we aan het tweede gebod. We hebben het zo even samen nog gehoord. Er staat daar niet iets over overtredingen van de vaderen die bezocht worden aan de kinderen? Aan het derde en vierde geslacht, Dat is toch duidelijk? En zien we niet in de Bijbel en ook in onze leefwereld dat de gevolgen van de zonden kunnen doorwerken in volgende geslachten? Soms krijgen kinderen iets mee wat voor hun verdere leven een zware belasting is. Nu is het inderdaad ten volle waar dat ouders verantwoordelijkheid dragen voor hun kinderen. Je kunt als ouders of als grootouders dingen doen waar kinderen de zware lasten van dragen. Daar gaat het ook in het tweede gebod om. De Heere kan de zonden van vaders bezoeken aan de kinderen die namelijk dezelfde zonden doen. En daar gaat het wel om. In het tweede gebod wordt verondersteld dat de ouders een verkeerde weg opgaan, een weg bij God vandaan, en dat dan de kinderen op die weg volgen en dus dezelfde zonden begaan. Ze doen dan dezelfde zonde en worden om dezelfde zonde gestraft. In verreweg de meeste gevallen is het zo dat als de ouders een weg opgaan bij de Heere en bij zijn woord vandaan, dat ze dat niet alleen voor zichzelf doen, maar dat ze op die weg ook hun kinderen meetrekken. En dat is een aangrijpende zaak. Wat dragen we toch als ouders en als ouderen een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen die God en onze zorg heeft toevertrouwd. En op een heel schrijnende wijze kan die verantwoordelijkheid soms aan de dag komen. Wat zou u denken van een kind dat door de ongeremde levenswijze van zijn ouders als aidspatiënt of als verslaafde ter wereld komt, letterlijk van zijn ouders of van een van zijn ouders meegekregen, over verantwoordelijkheid gesproken? En om dan nog maar te zwijgen van degene die incestslachtoffer zijn en die daardoor vaak in grote psychische nood verkeren. Een ander voorbeeld. Ouders laten het er helemaal of grotendeels bij zitten als het gaat over Bijbel lezen, bidden en naar de kerk gaan. Wat wordt er van de kinderen? In de meeste gevallen gaan die op de ingeslagen weg nog een eind verder dan hun ouders. Dragen de ouders dan geen geweldige verantwoordelijkheid? Het is toch wel buitengewoon triest wanneer ouders hun kinderen als het ware voorleven, de dienst van de Heere kan me eigenlijk wel gestolen worden. En uitgesproken droevig is het wanneer ouders hun kinderen zo voorleven alsof het woord van God van geen enkele waarde is en alsof het geen enkele betekenis heeft om de levende God te zoeken en te dienen in het leven. Ter voorkoming van misverstand nog deze opmerking. Het is stellig niet altijd de schuld van ouders als kinderen zich losmaken van Gods woord en van de kerk. Er zijn inderdaad ouders die oprecht en met hartelijke inzet geprobeerd hebben hun kinderen voor te gaan op de weg van de Heere en die hen dan toch zien afdwalen. Dat is een enorm verdriet, een grote pijn voor het ouderhart en dat is ook een zaak van voortdurend gebed. Maar ik heb het nu over ouders die zelf een slecht voorbeeld geven. Hun verantwoordelijkheid is groot. Met al deze dingen hangt ook samen dat ouders op de dag van het oordeel kunnen worden aangeklaagd door hun kinderen, vader, moeder. Waarom ging u mij voor op die verkeerde weg? Wist u niet dat ik op die slechte weg naar alle waarschijnlijkheid wel zou volgen? U merkt dus, daar is sprake van grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de jonge generatie. En dat wordt hier door Ezechiël ook niet ontkend. Daar kan in dit verband op nog een ander facet worden gewezen. Er is in de Bijbel soms sprake van een bepaalde solidariteit, een bepaalde verbondenheid in de schuld. Denkt u maar aan Psalm 106, we hebben hem vanmorgen in de berijming gezongen, waar de dichter voor Gods aangezicht uitspreekt: wij hebben gezondigd en onze Vader. Daar kan een bepaalde verbondenheid worden gevoeld met de Vader in de schuld voor God. Daar kan sprake zijn van gemeenschappelijke schuld, zodat je je met een gebogen hoofd en een verbroken hart voor Gods aangezicht verbonden weet met je voorgeslacht. Bij verscheidene profeten en psalmdichters komen we dit tegen. Ze buigen diep voor Gods aangezicht, omdat ze weten met hun vaderen overtreden te hebben. En laten wij dan alstublieft niet in stilte denken: dat is allemaal wat zwaar overdreven. Dat is het niet. Zo openbaart de Heer het in zijn woord. En zo worden de dingen werkelijk beleefd wanneer wij in ootmoed voor God ons buigen. En als we nou al deze dingen horen en op ons laten inwerken, dan wordt het voor ons een duidelijke zaak dat er een verbondenheid in de schuld is tussen de oudere en de jongere generatie. En de vraag komt wellicht bij ons boven: hebben die mensen uit Juda dan toch niet gelijk, of althans gedeeltelijk gelijk, met dat spreekwoord? Nee, zegt de profeet, u hebt geen gelijk. Hebben de vaders onrijpe druiven gegeten en zijn daarom de tanden van de kinderen stomp geworden? Moeten de kinderen de wrange vruchten dragen van wat hun vaderen misdeden? We horen in onze tweede gedachte: deze verontschuldiging wordt afgewezen door de Heere. Ezechiël hoort dus dat spreekwoord onder zijn landgenoten. En de Heere zegt tegen hem: wat is u dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls? De vaderen hebben onrijpe druiven gegeten, de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Hoe komt u erbij om dat uit te spreken? Wat beweegt u eigenlijk? De profeet moet in de naam des Heren zo krachtig mogelijk stelling nemen tegen het in de mond nemen van deze woorden. De Heere bezweert zelfs de mensen uit Juda om dit spreekwoord achterwege te laten. We zien dat in vers 3. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het u meer gebeuren zal dit spreekwoord in Israël te gebruiken. In deze scherpe afwijzing proeft u dat dit spreekwoord een gruwel is in de oren van de Heere. Ezechiël heeft een heel andere boodschap aan het volk te brengen. En o zeker, dan blijft het allemaal recht overeind staan wat bijvoorbeeld het tweede gebod zegt over de verantwoordelijkheid van ouders tegenover hun kinderen, en dat zo gemakkelijk een ouder een kind meetrekt op een verkeerde weg en dat daarmee een ontzaglijk kwaad wordt aangericht. Maar er moeten naar de zijde van het volk toe andere tonen worden aangeslagen. Er moet een andere kant van de waarheid in het licht worden gesteld. Laat ik hier even iets dieper op mogen ingaan, gemeente, ter verduidelijking. Er zijn namelijk in de Bijbel twee lijnen die niet tegenover elkaar, maar naast elkaar voorkomen, en die twee zijden van dezelfde zaak belichten. De ene lijn is die van de collectieve of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En ik bedoel daarmee dat de zonde van een mens ook consequenties heeft voor zijn nageslacht. Deze lijn krijgt de nadruk onder andere in het tweede gebod. En de andere lijn, die we ook niet kunnen missen en niet mogen missen, dat is die van de persoonlijke aansprakelijkheid. En deze lijn krijgt bij Ezechiël het volle accent. En dat is dringend nodig, gelet op de ongeestelijke houding van het volk. De Judeërs willen namelijk zichzelf verontschuldigen. En tegelijk willen ze daarmee de Here aanklagen. De profeet stelt hier tegenover dat dit een volstrekt heilloze weg is. Hij wil een betere weg wijzen, de weg van verootmoediging voor de Here, de weg van het buigen voor God. En daar is dan mee verbonden de belijdenis dat de Here recht is in al zijn weg en werk. Die dingen zijn hier aan de orde. Met klem predikt Ezechiël de persoonlijke verantwoordelijkheid die de mens heeft voor zijn daden. De mens die zondigt, die zal sterven, niet een ander. Een boodschap die heel duidelijk ook ons aangaat. Wij zullen eenmaal bij ons sterven alleen en heel persoonlijk gesteld worden voor het aangezicht van de Here. En heel persoonlijk verantwoording moeten afleggen voor onze daden. En dan zullen we ons niet kunnen verschuilen achter anderen. En niet achter onze ouders. Of achter onze vrienden of vriendinnen die ons verkeerd beïnvloed hebben. En die ons een flinke duw in de verkeerde richting gegeven hebben. U en jij en ik, we zijn zelf verantwoordelijk. En nu nog een keer de vraag, zijn die mensen uit Juda nou werkelijk zielige stumpers die zo hard en onbillijk behandeld worden? Nee, zegt Ezechiël in de naam des Heren, volstrekt niet. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader. En de profeet maakt het dan nog wat duidelijker. Een vrome vader kan een goddeloze zoon hebben. Wij vinden er de voorbeelden van in de Bijbel en de geschiedenis blijft zich maar herhalen. Een vader die oprecht de Here dient en zoekt en die als een zondaar al zijn heil bij de Heer Jezus Christus zoekt. En dan een zoon die met dat voorbeeld voor ogen toch wegdwaalt van de Here al verder en verder. En zal dan de vader de ongerechtigheid van zijn zoon dragen? Nee. Weet u wat hij wel zal dragen? Hij zal wel de pijn, de smart dragen over de weg die zijn zoon verkiest. O, daar gaat er een wond in zijn ziel. En ook een wond in de ziel van een moeder. Mijn kind toch? Maar de vader draagt niet de zonde van zijn kind. En het kind zal niet behouden worden door de godsvrucht van zijn vader. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Een goddeloze vader heeft een godvrezend kind. Komt dit dan ook voor? Jawel. Ook daar zijn tot vandaag de dag toe voorbeelden van. De goddeloze Agas heeft als zoon de godvrezende Hiskia. Dan draagt Hiskia niet de zonde van Agas. Hiskia erft niet de vloek van de zonde van zijn vader. De Judeërs willen de schuld van zich afwerpen. En ze ontzeggen de Here het recht om te slaan. En als de Here dat toch doet, dan vinden ze dat maar heel oneerlijk van hem. O ja, wat onze vaderen gedaan hebben, niet best. Maar wij? De rechtmatigheid van het oordeel wordt geloochend en daarmee wordt de Here aangeklaagd en van onrechtvaardigheid beschuldigd. Je moet maar durven. Nou, gemeente, een mens durft heel wat als het erop aankomt. En ook wij mogen er wel van doordrongen zijn dat het verontschuldigen van jezelf het beschuldigen van de Here in zich bergt. De Here komt erop terug door de profeet. Het is pertinent niet waar dat de zoon gestraft wordt om de zonde van de vader. Ezechiël moet profeteren om het volk alle onschuld te ontnemen. Het gaat erom dat zij de rechtmatigheid van het oordeel zullen erkennen en zullen doorleven voor Gods aangezicht. Vandaar deze preek van Ezechiël. Gemeente. Er gaat het ook nu nog om in de bediening van het woord. dat het rechtvaardige van het oordeel wordt erkend met gebogen hoofd voor God. Laten we dat toch nooit uit het oog verliezen. En laten wij in de praktijk van het leven daar niet overheen werken. Er wordt in onze tijd heel wat gezegd en geschreven over het godsbeeld dat wij erop nahouden. En zo'n godsbeeld zou volgens sommigen pas goed zijn wanneer de trekken van strengheid en toorn erin ontbreken. Nou weet ik best, en ik wil dat voluit erkennen, dat we ook naar die kant toe eenzijdig kunnen zijn. En dat zal in de praktijk meermalen het geval geweest zijn. Ik kan dat allemaal niet precies nagaan. Maar dit weet ik wel, dat wij nooit het besef zullen mogen kwijtraken dat God een heilig rechter is die ons leven tot op de bodem doorgrondt en voor wiens aangezicht wij als zondaren niet kunnen bestaan. Vanuit het woord van God en door de verlichting van de Heilige Geest weten wij ons geplaatst voor de rechtvaardige en dan besterft elke verontschuldiging ons op de lippen. Dan doorleef ik het voor de Heere. U doen is rein, uw vonnis niet onbillijk, maar gans rechtvaardig. En juist in die weg van ontdekking en van ontgronding leer ik mijn heil in Christus zoeken voor het eerst, maar ook telkens weer in het leven. Wat heeft de Heilige Geest er overigens een werk aan om me alle verontschuldigingen uit de handen te slaan? En om me daar te brengen dat ik eerlijk zal buigen voor God. O God, u bent niet onrechtvaardig. Het is de Geest die overtuigt van het rechtmatige, het eerlijke van het werk en het vonnis van God. Nu de ballingschap al voor een deel gekomen is over het volk, en nu Jeruzalem zal worden verwoest, willen de Judeërs graag de nodige verontschuldigingen aanvoeren. Ach gemeente, ik denk dat het ook u en mij niet zo vreemd is. Hebben wij dat nou eigenlijk al niet geleerd van onze eerste vader Adam om de schuld ergens anders te leggen? De Heilige Geest leert om die schuld bij jezelf te leggen. Ik, Heere. En dan ben ik pas op een goede manier bezig wanneer ik de hand op mijn mond leer leggen voor het aangezicht van de Heere. En wanneer elke lust om me te verontschuldigen me vergaat. O, wat is het een zegen als ik dat afleer om heimelijk of openlijk de Heere in de beklaagde bank te zetten. Juist Ezechiël heeft het nogal eens over het huis van Israël en dat van Juda als een wederspannig huis. Dat is bepaald wel wat anders dan een volk van zielige, onschuldige slachtoffers. Indringend is het woord van de Heere. De ziel die zondigt, die zal sterven. En wat houdt dat in als de Heere dat hier zo nadrukkelijk zegt? Over wie gaat het hier nou eigenlijk? Over de mens die Gods wet verbreekt en die daardoor het doel van zijn leven mist. Kort gezegd, het gaat over u en over jou en over mij. Het gebeurde eens in een ziekenhuis dat een dominee, een onder u niet onbekende dominee, tot een dokter zei: de mensen geloven uw woorden eerder dan wat ik zeg. En die dokter keek de dominee vragend aan. Wel, zei de dominee, als u tot een patiënt zegt dat hij sterven moet, dan gelooft hij u en dan is hij meestal helemaal van zijn stuk bij het horen van dat bericht. Maar als ik naar de boodschap van de Heere breng en zeg dat de ziel die zondigt sterven moet, dan geloven ze me meestal niet. En dat is waar. Ook al spreken wij in al onze rechtzinnigheid en in onze Bijbel vastheden dingen dikwijls zo vlot uit, we zijn er uit onszelf niet echt van doordrongen. Maar als ik me werkelijk met deze boodschap gesteld weet onder de ogen van de eeuwige en de heilige God. Oh, dan valt elke verontschuldiging me uit handen. En dan hoef ik niet langer naar mijn voorgeslacht te kijken of te wijzen. Maar dan zie ik mijn eigen schuld en tekort levensgroot. En dan roep ik, is hier ontkoming? Krijgen we nou op deze vraag, de vraag of er ontkoming is, antwoord met name in dit hoofdstuk ook? Jazeker. In vers 23 zegt Ezechiël dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar in zijn bekering en in zijn leven. En in vers 31 vraagt de Heere vol bewogenheid aan het ontrouwe volk: waarom zoudt u sterven, o huis van Israël? Alles wijst er dus op dat er toch ontkoming aan de dood mogelijk is. Ja, maar hoe kan dat dan? Het staat er toch, de ziel die zondigt, die zal sterven. Wel, geliefde, we mogen leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, de tijd waarin God nog meer van zichzelf geopenbaard heeft dan toen reeds. En dan zeg ik het, zie nu eens naar de heuvel Golgotha. 3 kruisen staan daar. En de middelste van die kruiselingen is de Heere Jezus Christus. Hij sterft. Ja, maar God heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. En is deze die aan het kruis hangt dan een zondaar? Hij getuigt toch dat niemand hem kan overtuigen van zonde en schuld? Hij heeft geen ongerechtigheid gekend nog gedaan, zegt de schrift. Hij sterf de bittere dood onder de verzengende toorn van zijn vader. En heeft hij dan schuld voor Gods aangezicht? Van zichzelf niet. Maar ik voeg eraan toe, er is toch schuld in zijn leven, want de schuld van anderen is op hem gelegd. En hij is bereid, hij is een en al gewilligheid om met die schuld van anderen naar het kruis te gaan. Wat je ouders niet kunnen, en wat je kinderen niet kunnen, en wat je man of vrouw niet kan, dat doet hij. Schuld overnemen. Zo komt hij immers. Hoe komt hij nou immers aan die schuld waarvoor hij sterft? Wel, ik wees er eens op. Overgenomen. Overgenomen van mensen die er geen kant meer mee op kunnen en die er zichzelf nooit van zullen bevrijden. Hier wordt ons nou de weg van ontkoming gewezen in de Heere Jezus Christus. Daar is er één die zelf geen zonde kende, maar die wel ging sterven. En nu mogen we tot hem vluchten. Dan raken wij onze ongerechtigheid kwijt aan hem. Dan zullen we niet sterven, maar het eeuwige leven beërven. Hebben we hem zo reeds leren kennen, geliefden? Ik moet het ook eerlijk zeggen, wee ons, wanneer we aan zo'n rijk evangelie voorbij leven. Wanneer wij het aanbod van Gods genade versmaden. In dat geval blijven wij voor eigen rekening. En dan geldt het onverkort voor ons. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar waarom zou u zo dwaas doen? Wees niet te trots om uw vonnis te aanvaarden als verdiend. En wees ook niet te trots om met dat verdiende vonnis ontkoming te zoeken in de Heere Jezus Christus. U doet dat niet te vergeefs. Het is zo onwankelbaar, zo eeuwig waar. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Die zal niet ondergaan in de golven van Gods toorn. En als u nou niet weet hoe u bij hem komen zult, o, werp u dan maar voor hem neer en roep om zijn hulp. Want hij heeft het beloofd, nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. En nu ga ik met u ook nog even naar het slot van dit hoofdstuk kijken. En naar vers 31 en 32. Ezechiël laat daar een klemmende oproep tot bekering horen. Woorden van eeuwige ernst en van hartelijke bewogenheid. Scherp en eerlijk, zonder omwegen, heeft de profeet het volk eerst in beschuldiging gesteld. En u mag daarmee samengaan, die hartelijke oproep van Gods wegen. Wend u tot mij en word behouden. Ik heb geen lust aan de dood van de stervende, daarom bekeert u en leeft. O, wat is de Heere toch nederbuigend goed. Dat spreekwoord van de onrijpe druiven en de stompe tanden is voor de Heere uiterst beledigend. En toch houdt dat hem er niet van terug om zich met alle welgemeendheid tot het volk te richten. Is dat nou te begrijpen wat hier gebeurt? Geen lust aan de dood van de stervende. Nee, gaat u dat nou niet in demonstrantse zin opvatten? Er wordt niet bedoeld, de Heere wil wel en als de mens nu maar van goede wil is, dan komt het wel goed. Maar de Heere maakt hier bekend wat hem welgevallig is, namelijk dat de kinderen van het verbond zich in boetvaardigheid tot hem wenden en hem met hart en ziel zoeken, kortom, dat ze zich tot hem bekeren. En die bekering, die een zaak van het hart is allereerst, zal uitkomen in woord en daad, in handel en wandel. Dat is een loslaten van het kwaad en een zoeken van het goede. Daar roept de Heere toe op en daar dringt hij op aan. Opvallend is het contrast, de tegenstelling tussen het begin en het eind van dit hoofdstuk. Aan het begin horen we dat spreekwoord over onrijpe druiven en stompe tanden. En daarmee willen de Judeërs zeggen dat hun wordt aangerekend wat de schuld van anderen is. En dan zegt de Heere aan het einde van dit hoofdstuk, ligt de schuld nou werkelijk bij mij? Durft u dat nou vol te houden voor mijn aangezicht? O, wat een indringende vragen. Ook aan uw en mijn adres. Duidelijk is de boodschap, de ziel die zondigt, die zal sterven. Sterk en bewogen is de drangrede van de Heere. Waarom zou u sterven en niet leven? Waarom toch? Hoort u dat vanmorgen, oudere broeder of zuster? Neem jij daar nota van, jongen of meisje? De Heere wil ons met zulke woorden aan zijn voeten brengen. En als we daar komen aan die voeten van de Heere, dan verstommen al de aanklachten tegen hem en tegen zijn handelen. En dan blijft me geen enkele reden meer over om de Heere te beschuldigen. Zijn stem klinkt vanmorgen, zoek mij toch. Waarom zou u sterven en ondergaan in de opstand tegen mij en in het verzet tegen mijn Christus? Het is al met al een heerlijke boodschap waarmee dit hoofdstuk eindigt. Als vanzelf lezen we het in het licht van het Nieuwe Testament. En dan denk ik speciaal even aan wat de schrift zegt over de Heer Jezus, die niet zondigde, maar wel stierf. Hij ontving de tollenaren en zondaren en at met hen. Zondaren die moeten sterven, worden hartelijk ontvangen door hem. Hij bewijst aan hen genade en ontferming. En hij haalt ze naar zich toe. Hij treedt met zulke in de hartelijkste gemeenschap. Nog even terug naar Ezechiël. Indringend spreekt de Heer door middel van deze profeet. Aan de ene kant vlijmscherp ontdekkend, aan de andere kant in onbegrijpelijke bewogenheid. Mocht het volk eventueel denken, laten wij maar doorgaan op onze wegen. De zaak is nu toch beslist en het oordeel over ons is toch vastbesloten, dan is de Heere hen voor. Waarom zou u sterven, o huis van Israël? Misschien denkt iemand van ons, voor iemand met zo'n onbekeerlijk hart als ik heb, is er toch geen raad meer. Mijn zaak is toch al beslist. Pardon, de Heere is u voor met zijn woord. Zoek mij toch. Laat het u en mij dan toch te doen zijn om Gods genade in de Heere Jezus Christus. Die genade hebben we nodig. En als het goed is, dan blijven we die in de beleving ook nodig hebben. Met die genade worden we niet groot. Maar bij die genade en door de werking van die genade zijn we klein voor God. En door die genade, die onverdiende gunst, haalt God een streep door al het zondige uit mijn verleden. En door die genade mag ik in plaats van de dood het leven ontvangen. Door die genade maakt hij ook een nieuw begin in mijn leven, zodat er een dagelijkse bekering tot de Heere bij me plaatsvindt. En zodat ik het beeld van Christus in beginsel ga vertonen en de vrucht van de geest ga openbaren. O, hoor dan alle vanmorgen hoe de Heere u roept. En wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en barmhartige Heere, wij zeggen uw grote naam dank voor de voorrechten die u ons geeft. Wij mochten samenkomen in de kerk en luisteren naar uw getuigenis. Dat is indringend en het is ook onthullend. Want wie zijn wij toch, o Heere? Wij moeten iets van ons beeld zien in die mensen die daar die klacht op zonden over u. En wij moeten het zeggen dat dat ook ons in het bloed zit. Om onszelf altijd maar weer vrij te pleiten en schoon te praten. Ook in de ontmoeting met u. En om ten diepste onze beschuldigingen aan uw adres te richten. Ook al zeggen wij het niet met woorden, dan kan het nog zo diep in ons hart leven. Maar Heere, nu bidden wij van u om de werking van uw Heilige Geest, die het alles zo anders maakt in ons leven, die ons onze zonden met naam en toenaam doet kennen en doet belijden en betreuren voor uw aangezicht, die Geest die ons ook uitdrijft tot de Heer Jezus Christus, die eenmaal in de plaats van goddelozen gestorven is. Heere, wij danken u dat we ook deze tonen van bevrijding mochten horen uit uw woord. En we bidden u dat zij ook ons hart mogen raken. En dat wij uit die genade leren leven voor het eerst en steeds meer. Heere, geef vrucht op de prediking. En daar wordt wel eens naar gevraagd. Zeker bij kerkvisitaties is er vrucht op de prediking. Wij bidden u, Heere, dat wij dan door de overmacht van uw geest geen vluchtige, maar vruchtbare hoorders mogen zijn, die uw woord horen, het bewaren en die uit dat woord ook tot een nieuwe wandel mogen komen. Ontferm u zo over ons allen. Breng ons ook vanavond weer bijeen en wil in bidden en danken ons horen, alleen om die grote biddende en dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen en hen die nederig naar hem vragen, zijn hem vrezen, zijn de hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, het zesde vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.